Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Misha Melita. Komende zondag kiest Duitsland een nieuwe regering en een nieuwe bondskanselier. Want na 16 jaar zwaait Angela Merkel af. Met haar aftreden is de keuze in het stemhokje voor veel Duitsers ineens een stuk moeilijker geworden, ziet Duitsland-correspondent Nienke van Verschuur. Veel kiezers zweven nog en het lijkt een nek-aan-nek race te worden.
Ich möchte eine Regierung anführen, die unser Land nach vorne bringt. Eine Regierung, die sich etwas vornimmt.
Dit is Olaf Scholz, de lijsttrekker van de Sociaaldemocraten, de SPD. Hij was in het laatste kabinet minister van Financiën, in het laatste kabinet van Merkel. Daarvoor was hij jarenlang burgemeester van Hamburg. En Olaf Scholz denkt dat hij aanstaande zondag tijdens de bondsdagverkiezingen in Duitsland de eerste zal worden. En zoals het nu ernaar uitziet, in de peilingen staat hij ook op nummer 1. Hij heeft nu zo rond de 25%. Maar de Christendemocraten, de CDU van Armin Laschet, volgt op de voet met 22% in de peilingen.
En CDU, dat is ook de partij waar Merkel bij hoort, toch?
Ja, dat is de partij waar Merkel bij hoort. En Merkel die zwaait na 16 jaar af. Dus het zijn hele spannende verkiezingen. Voor welke kant kiest Duitsland, welke koers kiest Duitsland? Zijn de Duitsers dan toch het CDU van Merkel beu?
Ja, daar lijkt het misschien wel op. En deze Olaf Scholz, zeg jij, zou wel eens de nieuwe bondskanselier kunnen worden.
Ja, en dat is heel erg opmerkelijk. Want eigenlijk wilde zijn partij hem niet eens als voorzitter. Dus bijvoorbeeld in 2019, toen waren er voorzittersverkiezingen binnen de SPD. En toen heeft de meerderheid Olaf Scholz dus niet gekozen. Want eigenlijk vindt zijn partij Olaf Scholz niet links genoeg en niet sociaal-democratisch genoeg. Ook kort voor die voorzittersverkiezing was er een opmerkelijk moment op de Duitse televisie.
Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen in die Runde und schönen Abend Ihnen zu Hause. Willkommen.
Bij de talkshow Markus Lanz zaten de twee uitdagers van Olaf Scholz. En aan Saskia Esken werd gevraagd, die inmiddels voorzitter is van de SPD. Ja, is die Olaf Scholz, is dat wel een standvastige sociaaldemocraat?
Dat heb ik ze ook niet gevraagd. Ik heb nu gevraagd of Olaf Scholz een standhafter sociaaldemocraat is.
Saskia Esken die twijfelde, maar die zei uiteindelijk van nou, dat heb ik zo in de laatste jaren, in al die jaren dat Olaf Scholz actief is in de politiek, nog niet zo kunnen vaststellen.
Dat kan ik in de loop der sehr, sehr langen jaren die Olaf Scholz jetzt tätig is, zo niet beurteilen, eerlijk gezegd.
Dus daarmee doet ze eigenlijk alsof haar eigen inmiddels kandidaat-kanselier niet echt een sociaaldemocraat in hart en nieren is.
Oké, dus Olaf Scholz is niet super populair binnen zijn eigen partij. Hoe is hij nu dan toch de kandidaat geworden voor het bondskanselierschap?
Ja, dus in 2019 toen werd hij niet als voorzitter gekozen, want ze vonden hem dus niet een goed boegbeeld. Maar in 2020 moesten ze bedenken of ze, ondanks hun slechte stand in de peilingen, ze stonden toen zo rond 16%, of ze toch iemand zouden aanwijzen die dan als kandidaat kanselier zou fungeren. En veel stemmen in de partij zeiden van ja, dat is eigenlijk een zinloze post, want we gaan toch niet winnen en we zijn toch kansloos. Maar goed, Olaf Scholz die was vastberaden en die heeft zichzelf toen naar voren geschoven en iedereen dacht van nou, dat is een soort van kamikaze actie. En nu lijkt Olaf Scholz toch gelijk te krijgen, want zijn partij staat er nu het beste voor in de peilingen. De partij heeft 26% en staat zo nog hoger dan de CDU die deze week op 22% staat. Het blijft nog heel erg spannend, maar binnen de SPD en Olaf Scholz zelf ook zijn er vast van overtuigd dat zij de volgende kanselier gaan leveren.
Ja, want Nienke, wat zijn de grootste, belangrijkste partijen deze verkiezingen in Duitsland?
De drie grootste nu op dit moment zijn dus de SPD. Dat zijn de Sociaaldemocraten. Die zijn een beetje vergelijkbaar met de PvdA in Nederland. Maar goed, dus tegen alle Europese trends in wordt de SPD dus nu wel groter dan ook bijvoorbeeld de PvdA in de afgelopen jaren is geweest. En dan heb je de CDU, waar Merkel natuurlijk 16 jaar het boegbeeld van was. Dat zijn dus de Christendemocraten. En dan heb je tot slot de Groenen. En die zijn een beetje vergelijkbaar met GroenLinks in Nederland. Maar zij proberen wel ook een veel, eigenlijk een moderatere toon aan te slaan. Zodat ze ook mensen van het platteland kunnen trekken en ook ouderen. Ze hebben zelfs een sportje opgenomen waarin een groepje Duitsers of een groepje kiezers staat te barbecuen. En daaraan zie je dat ze echt wel van hun imago als een partij die alleen maar het leven minder leuk maakt, een verbodspartij, zoals de Duitsers dat noemen, af willen.
En Merkel zwaait af met deze verkiezingen. Het CDU was dus ook al heel erg lang aan de macht. Had jij verwacht dat het zo'n nek-aan-nek race zou worden en dat de SPD zo op zou komen?
Nee, dat is echt wel heel erg bijzonder om te zien. Want geen enkele politiek commentator in Berlijn heeft dit eigenlijk zien aankomen. En iedereen is eigenlijk sinds augustus, sinds Olaf Scholz opstoomt, een beetje in verwarring. Omdat er de eerste maanden heel erg op leek dat de strijd zou gaan tussen de Groenen tegen het CDU. Maar nu gaat het er toch weer om, zoals het er in de hele geschiedenis van Duitsland sinds 1949 is geweest. Dat het gaat tussen het CDU en de SPD. En ik denk dat je daarin ziet dat de kiezers over het algemeen een beetje onzeker zijn dat Merkel nu weggaat.
Deze vierde Amtszeit is mijn laatste als Bundeskanzlerin der Bundesrepubliek Deutschland. Bij de Bundestagswahl 2021 werd ik niet weer.
Want er waren ook veel kiezers die altijd dachten van nou, Merkel die regelt het wel en die daarom ook niet zo heel erg betrokken waren bij de politiek. Die kiezers voelen nu dat ze echt een beslissing kunnen maken en ook iets weer te zeggen hebben eigenlijk over de koers van het land.
Ja, precies. En het is dat Merkel weggaat, heeft ook meteen zijn weerslag op de peilingen voor het CDU? Of is dat te kort door de bocht?
Nee, ik denk zeker dat het een weerslag heeft. De CDU staat er echt historisch slecht voor. Zelfs als ze nu nog op de tweede plek liggen. In de vorige bondsdagverkiezingen haalden ze nog 33%. En nu staan ze zo rond de 22%. Merkel die opereerde ook altijd een beetje los van de partij. De CDU had nooit echt een heel duidelijk programma. Ging altijd alleen maar over Merkel die knows what's best. Dus het ging veel meer over haarzelf en over haar eigen pragmatische aanpak dan over de waarden waar de CDU voor stond. En daarom is de CDU nu ook een beetje in een vacuüm beland. Want zij weten eigenlijk helemaal niet meer, ze hebben het al jaren niet meer gehad over wat de juiste koers is. En daarom weten ze nu niet of ze echt een beetje over de conservatieve boeg moeten gooien. Of of ze toch meer zich als een progressieve middenpartij moeten opstellen. Die ook heel erg veel om het klimaat geeft.
En wat zijn de grote thema's waar de Duitsers voor naar de stembus gaan?
Ik heb niet helemaal het gevoel dat het ook aan die thema's ligt. Ik heb meer het gevoel dat er naar de popjes wordt gekeken in de afweging die de mensen maken. Ik zou denken dat in dit jaar van overstromingen, van bosbranden, dat het misschien over het klimaat zou moeten gaan. En daar ging het in het begin wel een beetje over, maar de laatste weken gaat het daar helemaal niet meer over. Het gaat dus om de poppetjes en die willen uitstralen van nou, met ons komt het wel goed. Dus die willen geen enkele manier een alarmistische toon aanslaan of zo'n groot thema en zo'n moeilijk thema als het klimaat te veel naar de voorgrond trekken. En ook als je naar die verkiezingsdebatten kijkt, het gaat helemaal niet over de rol van Duitsland in de wereld. Hoe bijvoorbeeld een nieuwe kanselier zou moeten opstellen tegenover Rusland of tegenover China. Of wat de rol zou moeten zijn van Duitsland binnen de EU. Terwijl dat uiteindelijk toch wel hele belangrijke taken zijn voor een Duitse kanselier.
Ja, dus als je nu een kiezer bent in Duitsland, hoe maak je dan een keus als het ook in de verkiezingsdebatten eigenlijk niet echt over de inhoud gaat?
Ja, ik denk dat veel kiezers wel gefrustreerd zijn dat het zo weinig over de inhoud gaat. En ik denk dat de partijen, omdat het zo'n nek aan nek race is, zijn de lijsttrekkers ook een beetje, zijn heel erg benauwd om zich heel erg te onderscheiden op grote thema's. Ja, de kiezers die zijn dus ook heel gemakkelijk afgelopen voorjaar van de Groenen naar de CDU gewisseld, als je dan de peilingen mag geloven, en vervolgens van de CDU naar de SPD. En het is ook heel erg opmerkelijk dat zo een week voor de verkiezingen kwam er nog uit een enquête dat een heel hoog percentage van de kiesgerechtigden wil gaan stemmen, namelijk 87%. Maar van die 87% weet 1/4 van de kiezers nog niet op wie ze gaan stemmen. Dus dat is een heel erg significant deel.
Is op der Zielgeraden und noch immer wissen viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer noch nicht, wen sie wählen.
Het zijn dus nog steeds spannende verkiezingen. Er zijn heel veel zwevende kiezers. En het is een nek-aan-nek race, lijkt het, tussen het CDU en SPD. Kunnen we dat verklaren waarom de SPD nu toch voor veel Duitsers zo'n interessante partij lijkt? Komt het dan misschien toch door Scholz?
Ja, nou, de SPD'ers die willen graag geloven dat het aan hun verkiezingsprogramma ligt. En dat de thema's die zij dus op de kaart zetten, dus zoals het minimumloon, de pensioenen, de goede arbeidsvoorwaarden en de betaalbare woningen, dat dat de thema's zijn die de mensen nu bezighoudt. En dat is in zekere zin ook echt wel waar. Maar ik denk wel dat het meer te maken heeft met Scholz zelf. Want de SPD, de partij, die is eigenlijk een stuk linkser dan de kandidaat Scholz. En eigenlijk heb ik het idee dat de Duitsers niet zozeer zitten te wachten op echt een doorgewinterde sociaal-democratische kandidaat. Maar dat ze Scholz goed vinden omdat hij zo degelijk en een betrouwbare indruk maakt. Omdat hij nu de afgelopen 4 jaar minister van Financiën is geweest en eigenlijk nooit veel heeft uitgegeven en daardoor ook in de coronacrisis dan nog wel goed kon uitdelen.
Ja, en misschien maakt dan zo iemand het afscheid na 16 jaar Merkel ook wat zachter.
Ja, dat is inderdaad, denk ik, wat veel kiezers beweegt om op Scholz te stemmen. Aan de andere kant is het ook jammer dat ze dus weer kiezen voor iemand om de uitstraling. Dat het dus niet gaat om die thema's.
En het CDU, hebben zij een beetje een antwoord op deze herwonnen populariteit van de SPD? Of hebben ze zich een beetje bij neergelegd?
Nee, de CDU heeft er nog helemaal geen antwoord op. Ze zijn nu wel naar zich op zoek naar een antwoord. Ook al zijn er nog maar een paar dagen te gaan. En ze zijn ook al begonnen met naar elkaar te wijzen en elkaar de schuld toe te schuiven. Zo zei de CDU-prominent Wolfgang Schäuble de afgelopen dagen ergens dat Merkel veel meer de leiding had moeten nemen in de campagne en in de koers van de CDU. En tegelijkertijd kiezen ze de aanval. Dus ze doen zo dat als je als Duitse kiezer de SPD kiest, dat je dan een soort van eco-socialistische regering krijgt. En dat overdrijven ze echt schromelijk. Ze spreken dus echt van de SPD die dan mogelijk met de linken een kabinet gaat vormen als het rode gevaar. En aan de andere kant is dat misschien ook wel een uitweg voor de CDU. Want op die manier hebben zij dus nu ervoor gekozen om zich ook duidelijk weer als een conservatieve partij te positioneren. En ook heet het erop te hameren dat zij dus tegen belastingverhogingen zijn. En daarmee kunnen ze weer een heel ander kiezersdeel aanspreken. En misschien ervan overtuigen om dan zondag toch voor hen te stemmen.
Ja, dat is eigenlijk nog hun laatste kans om zich als economisch wat conservatiever neer te zetten.
Ja, precies. Dat is in ieder geval nu helemaal hun laatste strategie.
En Nienke, aanstaande zondag is het verkiezingsnacht. Ook jouw eerste verkiezingsnacht als correspondent in Duitsland. Wat ga je doen?
Ik denk dat ik naar de partijcentrale van het CDU ga. Dat is het Konrad Adenauerhuis in Berlijn. Dat is vlakbij de Tiergarten. Daar zullen heel erg veel journalisten verzameld zijn. En dan staan er allemaal tafeltjes waar je je laptop kunt uitklappen. En dan hoop ik een glimp op te vangen van Merkel en Laschet als ze de eerste verkiezingsuitslagen te horen krijgen.
En hoe denk je dat de sfeer daar gaat zijn als de SPD wint?
Als ze de eerste verkiezingsuitslagen horen. Nou ja, dat wordt hoe dan ook. Als ze verliezen, dan is het natuurlijk een groot drama. En als ze winnen, dan zullen ze ook hun geluk niet geloven. Maar ik denk wel dat ze zich een beetje als schrap zetten voor een mogelijk verlies. Maar ik denk wel dat de partij dan heel erg hard op zoek moet naar een nieuw programma, een nieuwe identiteit. Een oudere generatie zal afzwaaien. Merkel. Misschien moet Laschet ook wel plaatsmaken. En dan moet er echt een hele nieuwe generatie christendemocraten aan de slag.
En wat verwacht jij van de Duitse politiek als Olaf Scholz inderdaad de nieuwe bondskanselier wordt?
Nou, ik denk dat je op het eerste oog niet heel erg veel verandering zult merken. Dat hij inderdaad zal proberen om de Duitsers niet met al te veel veranderingen te confronteren. Maar verder zal het dus heel erg afhangen van zijn coalitiepartners welke weg er echt wordt ingeslagen. Ja, iedereen die rekent er eigenlijk nu op dat sowieso Olaf Scholz zal proberen een regering te vormen met de Groenen. Daar lijken de peilingen nu ook op te wijzen. En Olaf Scholz zei zelf ook letterlijk in het debat afgelopen zondag dat hij graag zou samenwerken met de Groenen.
En dan wil ik ook geen heel maken daaraus dat ik am liebsten natuurlijk een regering bilden würde samen met de Groenen.
En die zullen dan proberen om Duitsland een beetje klaar te stomen voor de toekomst en om de Parijse klimaatdoelen te houden. Het enige is dat ze dan nog een derde partner nodig hebben. En dat zal een stuk moeilijker worden met wie ze dan gaan samenwerken. Dus ik denk dat het nog wel eens een hele lastige coalitievorming zou kunnen worden.
En jij volgt de verkiezingen daar. Ik kan me voorstellen dat het heel spannend is in Duitsland. Wij zitten hier in Nederland toch ook met een half oog daar naar te kijken. Wat gaat het voor Nederland betekenen, de uitslag?
Duitsland is natuurlijk binnen Europa heel erg belangrijk. En Merkel heeft een enorme autoriteit binnen de EU weten te verwerven. Maar zowel Armin Laschet, die zowel als minister-president van Noord-Rijn-Westfalen heel erg veel contact heeft met Nederland, maar ook heel erg veel met Parijs. Het is een overtuigd Europeaan. En ook Scholz is een overtuigd Europeaan. Dus die zullen zeker proberen om ook weer die positie van Merkel binnen Europa over te nemen. En zullen proberen om net zo behoedzaam als Merkel steeds zijn neus dezelfde kant op te krijgen. Dus wat dat betreft denk ik dat beide kandidaat-kanseliers voor Nederland een betrouwbare factor zullen zijn.
Dus het is vooral voor de Duitsers nu heel spannend.
Het is vooral voor de Duitsers heel spannend. En natuurlijk maakt het heel erg veel uit wat de coalitie nog zal worden.
En dat kan nog wel even duren, zoals we hier ook weten. Dankjewel, Nienke.
Dankjewel.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk, Julia Vier en Bas van Win. Heb je altijd al willen weten hoe Vandaag gemaakt wordt? Op vrijdag 24 september vertellen de makers er alles over op het podcastfestival. Wil je daarbij zijn? Kijk voor meer info op podcastfestival.nl. Dit was Vandaag, morgen weer.